Het leerleven. Enkele decennia geleden dachten we nog dat je na die vervelende schoolperiode klaar was met leren. Dat leek toen een hele opluchting, maar inmiddels weten we wel beter, je bent eigenlijk nooit klaar met leren. Gelukkig leer je veel via werkervaring, maar er zijn allerlei redenen en omstandigheden die maken dat je er goed aan doet een flink deel van je tijd te besteden aan leren, of je nou jong bent, middelbaar of oud. Met andere woorden, naast je werkleven en je sociale leven heb je ook nog een leerleven. Waarom is dat zo? Het heeft te maken met snel veranderende technologieën, zoals ICT, industriële technieken en ambachtelijke technieken, die vragen om voortdurende bijscholing. Met de dynamiek van de netwerkeconomie, waardoor je in steeds weer nieuwe projecten moet leren samenwerken met anderen. Met het sterk gegroeide aantal baanwisselingen gedurende je loopbaan, waardoor je diverse malen moet inwerken in een nieuwe werkomgeving. Met het fors gegroeide aantal zelfstandige professionals en uitzendkrachten, die niet kunnen terugvallen op een vaste werkomgeving. Met conjunctuurwisselingen die om de zoveel jaar leiden tot forse uitstoot van arbeid en vervolgens weer tot krapte op de arbeidsmarkt, waarbij werkzoekenden in de tussentijd bijgeschoold of zelfs omgeschoold dienen te worden om nog een kans op een baan te hebben. En last but not least met de globalisering van de economie, die in ons land dwingt een kenniseconomie te zijn, wat met zich meebrengt dat je voortdurend in kennis moet investeren. Alle partijen die een rol spelen op de arbeidsmarkt hebben dan ook de opdracht om het leerleven mogelijk te maken. Werknemers en werkzoekenden hebben de opdracht om na te gaan waar hun talenten liggen en om die talenten vervolgens te activeren door kennis te vergaren en veel te oefenen. Werkgevers hebben de opdracht scholing van werknemers niet als bijzaak te zien, de budgetten bij de meeste bedrijven en instellingen zijn bedroevend laag en vormen dikwijls een sluitpost op de begroting, maar als een investering in het belangrijkste asset waarover zij beschikken, namelijk hun human capital. Scholen hebben de opdracht zich niet alleen te richten op jongeren die nog aan hun loopbaan moeten beginnen, maar ook op het leveren van onderwijsdiensten ten behoeve van het leerleven van werkenden en werkzoekenden. De overheid doet er goed aan, tegen de bezuinigingstrend in, geld vrij te maken voor scholing van werkenden en werkzoekenden. Er zijn veel posten waarop zonder schade aan de samenleving kan worden bezuinigd, maar in het geval van scholing dient de overheid juist meer uit te geven, liefst veel meer. Dat is, in tegenstelling tot diverse andere overheidsbestedingen, geen weggegooid geld, want het wordt na enige tijd ruimschoots terugverdiend doordat de economie er merkbaar van opknapt. Peter van Hoesel, juni 2013. Boeken van Peter van Hoesel en verdere informatie. http://www.ambachtseconomie.nl/hoesel, p van, 2008, Partij van de Eenvoud. Uitgeverij SDU, Den Haag. Via bol.com, Partij voor Eenvoud, druk 1 Hoesel, p van via managementboek, NL samenvatting van Partij voor Eenvoud. Het beleid van de overheid is in de afgelopen decennia allengs ingewikkelder geworden. Bij elkaar genomen is het beleidssysteem inmiddels zo ingewikkeld, dat de kwaliteit van het beleid in ernstige mate is aangetast. Beter beleid wordt regelmatig belemmerd door bestaand beleid. Ernstiger is dat bestaand beleid in veel gevallen onvoldoende blijkt te werken of zelfs negatieve effecten oplevert. Het vertrouwen in de overheid heeft daardoor flinke schade opgelopen. Het is voor onze samenleving van wezenlijk belang om deze schade te gaan herstellen. Daarvoor zijn drastische beleidswijzigingen nodig omdat kleine aanpassingen niet altijd tot vereenvoudiging leiden. Helaas zijn grote veranderingen bijzonder lastig te verwezenlijken, want politieke partijen houden elkaar voortdurend in een padstelling. De kiezer weet daardoor niet meer waar hij zijn stem moet laten. Het valt te hopen dat politici zich op afzienbare termijn durven te bevrijden uit deze padstelling. Zij kunnen daarvoor de nodige inspiratie putten uit dit boek, en politiek geïnteresseerde burgers zullen hen daarbij hopelijk aanmoedigen. Inhoudsopgave. Voorwoord 1. Inleiding 2. Een synthese tussen links en rechts 3. Naar een organische economie 4. Economische groei 5. Kwaliteitscriteria voor overheidsbeleid 6. Valkuilen in het beleidsproces 7. Sociaal-economisch beleid 8. Economisch stimuleringsbeleid 9. Publieke dienstverlening 10. Binnenlands bestuur, democratie en grondrechten 11. Ruimtelijke ordening en infrastructuur 12. Veiligheid en milieu 13. Internationaal beleid 14. Een doortastend beleidsprogramma. Zie verder http://www.managementboek.nl/boek/97890121190/partij-voor-eenvoud-peter-van-Ligenstreepje-van-Ligenstreepje-Hoesel-1990. Peter van Hoesel over methoden en technieken voor beleidsonderzoek via bol.com. Beleidsonderzoek in Nederland, druk 1 PHM van Hoesel en JWM Mevissen. Via managementboek.nl. Samenvatting van Beleidsonderzoek in Nederland. Beleidsonderzoek in Nederland schetst een beeld van de wordingsgeschiedenis, de huidige stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen van het beleidsonderzoek in Nederland. Het gaat hier om een relatief jong vakgebied dat zijn wortels heeft in de wetenschap. Beleidsonderzoek is langzamerhand een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling en uitvoering van beleid bij overheden, organisaties in het maatschappelijke middenveld en, zij het nog in mindere mate, het bedrijfsleven. Het spreekt bijna voor zich dat de exacte invulling van die rol afhankelijk is van de behoeften van de opdrachtgever. Daarom wordt gebruik gemaakt van een veelheid aan methoden en technieken, theorieën, producten, rapportagetypen, enzovoort. Tegelijkertijd vindt er binnen het vakgebied een voortdurend proces van innovatie en professionalisering plaats, waardoor sneller, beter en tegen minder kosten aan de vraag kan worden voldaan. In 10 hoofdstukken laat dit boek zien wat beleidsonderzoek is, hoe het ontstaan is, welke rol het speelt in het beleidsproces en welk rendement het kan hebben, hoe de Nederlandse markt eruit ziet en hoe beleidsonderzoek in het buitenland georganiseerd is, welke kritiek erover geuit wordt en waarom, wat het toekomstperspectief voor het vak is. Het boek is bedoeld voor beleidsonderzoekers, bij onderzoeksinstituten en bij interne onderzoeksafdelingen, opdrachtgevers, beleidsontwikkelaars en uitvoerders, toezichthouders en studenten die zich tot het vak aangetrokken voelen. Inhoudsopgave 1 Geschiedenis van het beleidsonderzoek in Nederland 1.1 Inleiding 1.2 De ontwikkeling van beleidsonderzoek in 3 perioden 1.3 Het prille begin, de periode tot 1945, 1.4 De overgangstijd, 1945 tot 1975, 1.5 Het tijdperk van professionalisering, 1975 heden, 1.6 Afsluiting. 2 Geschiedenis van het beleidsonderzoek in de Verenigde Staten 2.1 Grondslag van Policy Sciences 2.2 Groeiende kennis, groeiende invloed 2.3 Drors Nieuwe wetenschap 2.4 Verschillende opvattingen 2.5 Booming business 2.6 Controverse 2.7 Great Society 2.8 Niet langer bijzonder 2.9 Rand Corporation 10 over 2 Speaking Truth to Power 11 over 2 Heroriëntatie en politieke actie 12 over 2 Uitwaaierend beleidsonderzoek 13 over 2 evaluatie 14 over 2 Amerika en Europa. 3 Wat is beleidsonderzoek? 3.1 Definitie en kenschets 3.2 Wat is beleidsonderzoek niet? 3.3 De groei van het evaluatieonderzoek 3.4 Afsluiting. 4 Het beleidsproces in theorie en praktijk 4.1 Inleiding 4.2 Het begrip beleid 4.3 Het beleidsproces in fase 4.4 Van probleem naar oplossing. De beleidstheorie 4.5 Type van beleid 4.6 Het beleidsproces in de praktijk. De aanleg van Eiburg 4.7 Kritiek op het fasemodel 4.8 Samenvatting. 5 Plaats en functies van beleidsonderzoek in het beleidsproces 5.1 Het belang van onderzoek voor de beleidsontwikkeling 5.2 Kennismanagement 5.3 Relatie tussen onderzoek en beleid 5.4 Het model van de beleidscyclus 5.5 Functies van beleidsonderzoek 5.6 Afsluiting en relativering 6 Wat is het rendement van beleidsonderzoek? 6.1 Inleiding 6.2 Voorwaarden voor het optreden van rendement 6.3 Rendementstype 6.4 Partijen die specifieke type rendement kunnen ondervinden 6.5 Kan rendement van beleidsonderzoek gemeten worden? 6.6 Hoe kan het feitelijk gebruik van beleidsonderzoek verbeterd worden? 7 De markt voor beleidsonderzoek 7.1 Inleiding 7.2 Intern onderzoek 7.3 Intern of extern onderzoek 7.4 De markt voor extern beleidsonderzoek 7.5 Is het beleidsonderzoek optimaal georganiseerd? 7.6 Conclusies 8 Beleidsonderzoek in onze buurlanden 8.1 Inleiding 8.2 Duitsland 8.3 Groot-Brittannië 8.4 Vlaanderen 138 9 Beleidsonderzoek onder vuur 9.1 Hoe meer onderzoeksrapporten, hoe meer elkaar tegensprekende resultaten 9.2 Beleidsonderzoek is... Quick and dirty, 9.3, er is te veel onderzoek, Je ziet door de bomen het bos niet meer. 9.4 onderzoek levert lange, onleesbare en technische rapportages op 9.5 goed onderzoek, maar met een verkeerde probleemstelling. 9.6 beleidsonderzoek levert conclusies op waarmee je alle kanten op kunt. 9.7 onderzoeksresultaten komen vaak als mosterd na de maaltijd. 9.8 opdrachtgever heeft de onderzoekers, het onderzoeksbureau, gemanipuleerd. 9.9 beleidsonderzoek trapt open deuren in 10/9 beleidsonderzoek is lastig omdat er stevast om meer of ander beleid wordt gevraagd. 10. Een toekomstperspectief voor het beleidsonderzoek. 10.1 Alles beweegt, maar waarheen? 10.2 Steeds sneller en beter door ICT. 10.3 Het begrip deskresearch krijgt een andere betekenis. 10.4 Datamining als de nieuwe revolutie in het beleidsonderzoek. 10.5 Van een passieve naar een actieve rol van de beleidsonderzoeker. 10.6 De beleidsonderzoeker krijgt een eigen status. 10.7 Evaluatieonderzoek evolueert naar een hoger niveau. 10.8 Van een gesloten naar een open markt, of toch niet helemaal. 10.9 Beleidsonderzoek vooral in samenwerking en netwerken. 10/10 ochtends beleidsonderzoek als uitvloeisel van professionalisering van het beleidsproces. 11/10 ochtends de invloed van Europa blijft groeien. 12/10 ochtends tot besluit de vergeten schakel in de Nederlandse kennisinfrastructuur. Zie verder http://www.management.nl/boek/9789023214164/beleidsonderzoek-in-Nederland-Peter-van-Ligen-Van-Ligen-Peter-Hoesel-Affiliate-1910. Methode van beleidsonderzoekers Marieke Boekenoogen en Carla Verheijen.